Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 78. En deze aflevering gaat over outside the box denken bij ADHD. Dit wordt namelijk vaak gezegd bij de lijstjes met positieve kenmerken van ADHD. En dat is het natuurlijk ook. Outside the box denken is hartstikke handig. Alleen, net zoals met heel veel dingen, is het niet alleen maar handig. Het kan net zo goed verlammend werken. Het zijn twee zijdes van dezelfde medaille. En juist dat is heel interessant om het over te hebben. Want wat wordt nou eigenlijk bedoeld met outside the box denken? Het is in ieder geval iets wat een hele tijd standaard in vacatureteksten stond. En daarmee is het natuurlijk ook een beetje een containerbegrip geworden. Net als het geen 9-tot-5 mentaliteit hebben. Maar wat er echt wordt bedoeld is dat je buiten de geëikte kaders kan denken. Dat je oplossingen ziet waar anderen dat niet zien. Dat je creatief kunt denken. Dat je niet altijd binnen de lijntjes kleurt. Dat je met niet standaard antwoorden komt. Buiten de gepaande paden treedt. Eigenlijk is outside the box alles wat niet inside the box is. En alles inside the box is alles zoals we het altijd al hebben gedaan. Alles wat in de lijn der verwachtingen ligt, voorspelbaar is en daardoor soms saai. De box in dit verhaal bestaat dus uit de kaders die we met elkaar geschept hebben. De geschreven en ongeschreven regels waar iedereen zich bewust en onbewust aan houdt. En vooral bij die ongeschreven regels ligt bij ADHD meteen een grote uitdaging. Wat zowel een voordeel kan opleveren als een nadeel kan zijn. Want die regels voelen wij niet altijd vanzelf aan, zoals dat bij anderen wel vanzelf lijkt te gaan. Dat is een nadeel, want je weet dan heel vaak niet wat er nu precies van je verwacht wordt. En het is een voordeel, want dat outside the box denken is niet heel moeilijk als er in jouw beleving niet eens een box bestaat. In je werkzame leven kan dat dus zowel problemen opleveren als helpend zijn. Het kan problemen opleveren als jij niet precies weet wat er van je verwacht wordt. En je dan dus ook bijvoorbeeld een epistel van 30 pagina's kan opleveren, terwijl je collega een A4'tje inlevert en dat ook oké is. Want omdat jij zoveel verbanden kan leggen tussen verschillende zaken, wijd je wellicht te veel uit, omdat je alle mogelijkheden wil onderzoeken. En misschien ook wel niet zo heel erg goed bent in het keuzes maken in de onderwerpen, in de mogelijkheden die je wil onderzoeken. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, omdat dit ook unieke oplossingen voor problemen kan geven. Juist omdat je in je hoofd die verbindingen kan leggen die anderen niet kunnen leggen. Kortom, outside the box denken is een kernkwaliteit en een valkuil tegelijkertijd. De termen kernkwaliteit en valkuilen kom je in de organisatiepsychologie vaak tegen. Dat zijn twee onderdelen van de kernkwadranten. Zoek dat maar eens op. Niet nu natuurlijk, want nu luister je naar deze podcast. Maar te veel van het goede van een kernkwaliteit is je valkuil. De twee andere onderdelen van de kernkwadranten zijn je uitdaging en je allergie. Je uitdaging is het tegenovergestelde van je valkuil. Als in dit geval je valkuil is dat je vaak kaders mist, waardoor je je mee laat slepen door alle ideeën in je hoofd, dan is je uitdaging om meer ingekaderd te werk te gaan. Dat je dus expliciet gaat vragen om kaders waarbinnen je moet functioneren. De allergie is dan weer te veel van het goede van je uitdaging. En bij inkaderen betekent dan dat dat een keurslijf wordt. En dat je dingen moet doen zoals we het altijd al hebben gedaan. En wij ADHD'ers zijn vaak een beetje allergisch voor dat soort terminologie. Je kunt overigens alle kenmerken en dus ook alle ADHD-kenmerken op deze manier analyseren. Ik denk dat ik daar in een latere podcast nog wel een keer op terugkom met voorbeelden. Omdat dit wel de kern raakt van waar ik voor sta. Dat ik zeg altijd, ADHD is een clusterfuck en een superpower tegelijkertijd. En dat is misschien wel een leuk onderwerp voor een podcast. Want heel erg vaak leggen wij en de omgeving dus ook de nadruk op de valkuilen van ADHD. Want daar hebben wij en de mensen om ons heen het meeste last van. En vergeten we dat tegenover elke valkuil ook een kernkwaliteit staat. En daar kun je dus gebruik van maken. En outside the box kunnen denken is een enorm mooie kernkwaliteit waar anderen best heel jaloers op kunnen zijn. Alleen staat daar dus ook iets tegenover en dat is dat je misschien wel te veel mogelijkheden ziet en je te veel laat meeslepen en je te veel verbanden legt. Ook omdat anderen die verbanden vaak niet eens zo heel snel kunnen volgen. Dat kost soms wat meer tijd. Want Je moet niet vergeten dat wij ADHD'ers vaak nieuwe ideeën hebben voordat andere mensen daar klaar voor zijn. En dat is soms best frustrerend, omdat we vaak veel sneller mogelijkheden zien waar anderen nog niet klaar voor zijn. Zelf heb ik dat heel vaak gehad, dat ik ergens ideeën opperde voordat de rest daar klaar voor was. Dat ik erg ideeën opperde om dingen beter te laten verlopen, waar dan eigenlijk niet op gereageerd werd, om maanden later iemand met hetzelfde idee de credits te zien krijgen. Dat heb ik best een tijdje heel frustrerend gevonden. Tegenwoordig kan ik daar beter mee omgaan, omdat ik beter begrijp hoe het werkt en ik mijn eigen waarde daar ook niet meer uithaal. Want hoe het werkt is dat mensen namelijk nog niet kunnen zien waar ze nog niet klaar voor zijn. Dat is namelijk de manier hoe ons brein werkt. Onze perceptie, onze waarneming wordt sterk beïnvloed door onze ervaringen en ons referentiekader. Wat voor de een volkomen vanzelfsprekend is, kan voor een ander volkomen vreemd zijn. Dus als wij een idee hebben of een oplossing verzinnen, kan dat voor een ander nog een aantal stappen te ver zijn, omdat hij het grotere plaatje nog niet kan zien, omdat zijn referentiekader nog niet groot genoeg is om dat te kunnen zien. In plaats van daar gefrustreerd over raken, want het is natuurlijk soms best wel frustrerend als jij al iets ziet en de andere daar nog niet in meekrijgt. In plaats van daar gefrustreerd over te raken, is het handiger om ze mee te nemen in de denkstappen die we maken. En dat is niet altijd even makkelijk. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de gesprekken die ik heb met een vriendin van mij, al voordat ik wist dat ik ADHD had trouwens. En waarvan ik wel al wist dat zij ADHD had, want zij had haar diagnose wel al als kind. En wij konden heel erg goed met elkaar brainstormen, waar andere mensen dan echt niet begrepen waar we het over hadden, omdat we elkaars niet uitgesproken associatiesprongen konden volgen. En bij ADHD heb je vaak een erg associatief brein, dat bij alles kan denken, oh dat doet me denken aan dat, of oh als dat kan dan kan dat ook, en, oh dat heb ik ook gehad en toen heb ik dat en dat gedaan. Of een reeks van associaties in je hoofd hebben met een antwoord op een vraag. Stel je voor dat iemand je de vraag stelt, heb je lekker geslapen? En de associatietrein in je hoofd kan dan zijn slapen. Ja, ik heb niet zo lekker geslapen, want mijn beddengoed zat er niet zo goed omheen. Die was gekreukeld, dus ik moet eigenlijk mijn beddengoed wassen. Maar mijn wasmiddel is op, dus ik moet eerst naar de winkel. Wat heb ik nog meer nodig als ik naar de winkel ga? Wat eten we eigenlijk vanavond? Oh, ik heb nog een restje tomatensoep in de koelkast. Oh, tomaten zijn ook lekker met mozzarella en pesto. Ik heb zin om op vakantie naar Italië te gaan. En je antwoord op de vraag, heb je lekker geslapen, kan dan ineens zijn, ben je wel eens in Rome geweest? En pas daarna dringt de vraag tot je door, sorry, dat vroeg je niet, je hebt je lekker geslapen, mwah, niet zo. Want deze associatietrein is bijna niet te stoppen en je vloekt er dan ook vaak iets uit zonder dat je de vraag echt goed verwerkt hebt. In ieder geval heb ik dat vaak en regelmatig. Pas daarna wordt de eigenlijke vraag verwerkt en kan ik daar antwoord op geven. En mijn gesprekken met die ADHD-vriendin, die gaan voor een ander, dus ook van de hak op de tak. Voor ons is het volledig vanzelfsprekend, omdat ik haar associatietrein snap. En als je andere mensen ook moet laten aanhaken bij ideeën of veranderingen, bijvoorbeeld op je werk, maar het kan ook privé, dan is het handig als je je bewust bent dat jij misschien wel veel sneller denkt dan anderen. En dat je het dan stap voor stap moet uitleggen. Of het soms gewoon laten gebeuren dat ze er op een later tijdstip zelf achterkomen. En dat zelf achterkomen is natuurlijk tussen aanhalingstekens, maar dat kan je niet zien met de podcast. En dat betekent dus ook dat je er niet altijd de credits voor krijgt. Soms betekent dat dat je voor jezelf op moet komen en dat benoemen. En soms betekent dat dat het beter is dat je het laat gaan. Wanneer weten dat toe te passen is weer maatwerk en daar is deze aflevering niet geschikt voor. Oké, we hebben vastgesteld dat in het hoofd van een ADHD'er geen box bestaat. Dat out-of-the-box denken is voor ons geen gedachteoefening, maar eigenlijk iets wat we van nature doen. Want in ons hoofd is er gewoon geen box. Het nadeel daarvan is dat we de kaders, wat dus eigenlijk die box is, niet altijd vanzelf aanvoelen. Helemaal als het gaat om ongeschreven regels. En dat is een eigenschap dat we eigenlijk gemeen hebben met autisme spectrumstoornis. En er is ook een hele grote overlap tussen ADHD en A6. Natuurlijk, daar heb ik in de vorige aflevering al uitgebreid over gesproken. Vooral ongeschreven sociale regels kunnen lastig zijn. Hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar behandelt. Want wij mensen leren van anderen. Heel vaak kopiëren we het gedrag van anderen. Zo leren we bijvoorbeeld lopen, praten enzovoort. En zo leren we ook de sociale constructen. Hoe spreek je ouderen aan? Hoe leer je beleefd te zijn? Hoe spreek je tegen je leeftijdsgenoten en hoe tegen je ouders? Dat leer je door te proberen en door gecorrigeerd te worden. Mijn puberkind noemt mij nog wel eens bro. Nu vind ik veel goed, maar dit dan weer net niet. En daar wordt ze dus ook op gecorrigeerd, net als op het gebruiken van sommige scheldwoorden. Zo leert ze wat wel en niet passend is. Mijn prepuber heeft altijd al haar manier van praten aangepast aan haar gesprekspartner. Zo sprak ze als kleuter al op een hele andere manier tegen volwassenen als tegen haar leeftijdsgenootjes. Die voelde al snel aan wat van haar verwacht werd, waar mijn oudste dochter dat niet altijd vanzelf aanvoelt. En dat wil niet zeggen dat het ene beter is dan het andere, helemaal niet. Het is alleen anders. En het kan dus ook in één gezin voorkomen dat er verschillende manieren zijn. Nu krijg je van je ouders en van school en je omgeving dus in de loop van je leven al een hele hoop kaders mee. En dat is dus ook helemaal de bedoeling. In een samenleving hebben we verder nog kaders en regels, zoals wetten en plichten. Lastiger wordt het als er ongeschreven regels zijn. Als je merkt dat het soms lijkt alsof je informatie mist, omdat anderen die regels feilloos lijken aan te voelen en jij niet. Als voorbeeld, ik weet pas sinds mijn 38e dat ik ADHD heb en heb dus mijn hele leven tot dan toe ook ADHD gehad zonder dat ik het wist. En dat ging ook wel eens mis. Bijvoorbeeld tijdens mijn studie. Ik moest toen een afstudeerscriptie schrijven en ik kreeg daar een half jaar de tijd voor. Als je een klein beetje kennis hebt van ADHD en als je deze podcast luistert, dan denk ik dat je dat hebt. Dan snap je al meteen waarom ik de mist inging met die afstudeerscriptie, want een half jaar is mega lang. En ik kreeg het dan ook niet voor elkaar om te beginnen, omdat ik de druk niet voelde. Ik wist niet waar ik moest beginnen. En ik kreeg daarbij wel hulp van mijn afstudeerbegeleider, maar ook niet de hulp waarvan ik nu weet dat ik die nodig had. En waarvan ik toen nog niet wist dat ik die nodig had. Ik had namelijk een onderwerp gekozen waar ik alle kanten mee uit kon. En ik las wel heel erg veel, had inmiddels heel veel kennis verzameld over dat onderwerp, heel veel onderzoek gedaan. Ik kreeg het alleen niet in een scriptie gegoten, omdat ik niet precies wist wat er van mij verwacht werd. Met de kennis van nu had ik deze bulk aan informatie met mijn afstudeerbegeleider moeten delen en aan hem kaders vragen. Wat gebruik ik wel en wat gebruik ik niet? Welke kant ga ik wel op, welke kant ga ik niet op? Uiteindelijk ben ik ook op dit punt uitgevallen in mijn studie en heb ik het niet afgemaakt. En dat heb ik heel erg lang zonde gevonden hoor. Tegenwoordig, 25 jaar later inmiddels, heb ik daar wel vrede mee. Omdat ik die kennis nog wel heb. Want die kennis is niet verloren gegaan. Want ik was namelijk bijna klaar met die opleiding. En in je werk kan dit ook lastig zijn. Bijvoorbeeld met enthousiasme ergens aan beginnen. Dan binnen de kortste keren door de bomen het bos niet meer zien en daardoor afhaken. En in je privéleven ook, helemaal als je kinderen hebt. Kinderen hebben juist heel erg behoefte aan die kaders, aan die grenzen. Omdat te weinig grenzen, te weinig kaders heel erg onveilig kan voelen. En dat hebben wij met ADHD op latere leeftijd vaak ook, als wij die kaders dus niet vanzelf aanvoelen. We hebben dus kaders nodig om goed te kunnen functioneren. En zelf zien we die kaders niet altijd even helder. Dat is niet alleen een nadeel, het is ook een voordeel. Want geen kaders zien betekent dus ook dat je niet gebonden bent aan conventies. Niet gebonden aan hoe we het nu altijd al hebben gedaan. Waardoor je vaak nieuwe en verrassende ideeën kunt hebben hoe dingen anders kunnen. Dat je altijd 360 graden aan mogelijkheden ziet, waar anderen alleen maar de beperkingen van de kaders zien. En in een ideale wereld krijg jij de ruimte om jouw talenten op die manier te ontplooien en word je geholpen bij je valkuilen. Helaas is de wereld voor neurodivergenten niet zo ideaal. De wereld is sowieso niet ideaal. Voor de neurotypische mensen is die wel iets idealer. Want wat voor hen werkt, is dat het wel zo werkt. Dat de wereld is ingericht op ruimte voor het ontwikkelen van hun talenten en zij worden gestimuleerd om hun valkuilen te leren ondersteunen. In mijn ideale wereld zou het zo moeten zijn dat allebei deze groepen de ruimte krijgen om hun talenten te ontplooien. Daarvoor moet er nog wel een strijd gestreden worden. Ik spring er in ieder geval voor op de barricade. En ik begrijp heel erg goed dat niet iedereen daar de tijd en energie voor heeft. Ik schreef van de week een post op LinkedIn over willen we wel mensen die out of the box denken in organisaties. Want heel veel vaak weten we wel dat we mensen nodig hebben die out of the box denken, maar heb je bij het out of the box denken altijd nog die box die daar dan staat? Altijd nog die kaders? En wil je eigenlijk wel mensen die kaders wel zien en dan er buiten gaan of er iets buiten gaan en helemaal geen vrije denkers, terwijl elke organisatie in mijn beleving er wel van zou kunnen profiteren van mensen die die box al niet zien. Interessante leesvoer. Mocht je bij een organisatie werken waarbij dit een probleem is, ik doe ook trajecten voor organisaties op maat maken, dus stuur mij dan een berichtje. En ook op persoonlijke schaal kan ik je daarbij helpen. Bij het ontdekken wat jouw kernkwaliteiten zijn, waar jouw talenten liggen, wat jouw valkuilen zijn en hoe deze te ondersteunen. Door middel van 1-op-1 coaching. Wist je trouwens dat er veel werkgevers zijn die dit soort coachingstrajecten vergoeden vanuit het persoonlijk ontwikkelingsbudget? Dat is zo. Ik heb echt een aantal coaches die dit via een werkgever vergoed krijgen. En meer informatie hierover vind je via de link in de show notes. Als je daar meer informatie over wil hebben. Want het kan je wel echt helpen om van out of the box denken echt een kracht te maken. En de valkuilen van out of the box denken en alle andere ADHD kwaliteiten te leren ondersteunen. En daar een kernkwaliteit tegenover te zetten. Meer informatie is over via de link in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren, want dit was hem alweer. Je kunt via je podcast-app deze podcast sterren geven. Daar word ik heel blij van, want dan wordt deze podcast aan nog meer mensen aanbevolen. Wordt hij nog beter beluisterd. Dus als je dat wilt doen, heel erg graag. Dus voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.